De titel van de preek van vanmorgen is een levend gebed. Een levend gebed. En de tekst gaan we eerst lezen, dat is uit Lucas, Evangelie van Lucas, hoofdstuk 18, vers 1 tot 8. Lucas, hoofdstuk 18, vers 1 tot 8. Staat het volgende. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Zullen we naar de Heere gaan? In gebed. Vader, machtige God, wij, zwakke mensen, komen voor u om u te vragen, om u te smeken, of u toch alsjeblieft uw woord wil geven vanmorgen, zodat wij niet sterven zullen. Wat een mens leeft niet alleen van brood, maar van elk woord wat uit uw mond komt. Dus Vader, als u niet spreekt vanmorgen, als u niet spreekt vanuit uw woord, dan zullen wij verhongeren en sterven. Heere, wij zijn afhankelijk van u. Vader, geef toch uw woord. En Heer, wilt u ook bij ons zijn, dat we onze monden wijd mogen openen om te eten van het voedsel, van het hemelijk voedsel, van het hemels voedsel van waarheid, wat bij u vandaan komt, van het hemelse manna, van uw Zoon, Jezus Christus. En wilt u de kinderen vanmorgen, Heer, ook geopende oren en een geopend hart geven, dat ze mogen luisteren en het mogen verstaan. Ook al zitten er soms misschien moeilijkere woorden tussen. En is het lang. Maar Heere, laat het voor hun toch ook zijn als een feest. Om te horen van u. Om te zien de tijd waarin we leven. En om op te staan in deze generatie. Als binnende mensen die levend zijn. Voor u en dood aan deze wereld. Die niet leven voor alle tijdelijke dingen. Maar leven om het kennen van u en van uw Zoon Jezus Christus. O Vader, wilt u in ons midden komen. Met uw krachtig woord. O Vader. Uit genade. In Jezus naam. Amen. Het doel van de tekst van Lucas hoofdstuk 18 is eigenlijk, het is een gelijkenis natuurlijk van Jezus Christus. En meestal is de gelijkenis, staat het er niet bij waarvoor de gelijkenis geschreven werd, maar hier staat het erbij. En dat is gelijk in vers 1. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop. Dat betekent met de volgende reden. Dat men altijd moet bidden. En niet de moed verliezen. Dus Christus, het doel van deze gelijkenis, waar we zo meteen naar gaan kijken, is dat we ten alle tijden in gebed moeten zijn. In alle tijden met God spreken. En vanmorgen, als we het over levend gebed hebben, dan gaan we ook met name over het gedeelte van het gebed, het pleiten tot God. Waar ook de gelijkenis over gaat. En ten tweede staat er, de moed niet verliezen. Ik heb het Griekse woord hierachter opgezocht. Ik kan geen Grieks, maar ik kan wel de woorden uitpuzzelen wat het betekent. En dat het is niet alleen de moed verliezen, maar het is ook slecht van aard blijken te zijn. Dat woord zit erin. Dus dat we altijd moeten bidden en niet moeten ophouden of moeten eindigen in. En uiteindelijk slecht blijken te zijn. Dat als ons gebed niet vasthoudt. Dus het is eigenlijk een hele serieuze introductie van de gelijkenis. Het is niet alleen, aan de ene kant betekent het woord een bemoediging dat je moet blijven bidden en moet blijven vasthouden in gebed. Aan de andere kant is het ook een waarschuwing dat we blijven bidden. Het is geen keuze. Maar het is een normale levensstijl. Het is het normale leven van een christen. En dan vers 2 tot 7 tekent Christus eigenlijk een contrast tussen de rechter, deze onrechtvaardige rechter en God. Ik lees het stuk nog een keer. Vers 2 tot 7. Hij zei, er was een zekere stad, een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad. En ze kwam voortdurend, dat is keer op keer, naar hem toe en hij zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Ze zat in een probleem en ze wou dat deze rechter voor haar ging rechtspreken. Haar situatie ging verbeteren. Hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. Dit is de rechter, dus de ene kant van de gelijkenis. En wat zien we? We zien een onrechtvaardige rechter die God niet vreesde. Die totaal geen enkele vrees had dat wat hij deed, dat hij daar uiteindelijk voor geoordeeld werd. Dus hij was vrij om te doen wat hij wou in zijn eigen optiek. En ten tweede had hij geen genade voor de mensen, geen liefde voor de mensen. Hij had voor geen mens ontzag. Hij was voor niemand bang. Hij deed altijd wat hij zelf wou. En dan komt er een weduwe bij hem. Een weduwe in die tijd was iemand die eigenlijk, maar goed, geen toekomst had. De kostwinner, de man, die was dus overleden. En ze was eigenlijk in het laagste segment van de maatschappij gevallen. Ze was het minste van iedereen in die tijd. Dus ze had totaal geen politieke invloed. Als zij zou zeggen, die rechter is verkeerd, dan zouden ze zeggen, ja, je bent maar een weduwe. De persoon is dus een persoon die arm is en zonder hulp. Die niks kan inbrengen bij deze rechter. Het kenmerk van deze weduwe is dat zij voortdurend komt. Het is niet iemand die één keer komt en dan, oké, nou, het is niet gelukt, laat ik nu maar een andere weg proberen te verzinnen. Maar ze heeft alleen nog maar de hoop dat deze rechter voor haar rechtspraak kan doen. Zie je dat? Want ze heeft, als weduwe heeft ze totaal geen invloed in haar situatie om zich heen. En ze ziet dat ze maar één keuze heeft. En dat is keer op keer bij deze man, deze onrechtvaardige rechter, te komen en te smeken of hij haar situatie recht wil spreken. Dus ze is aan het pleiten voor recht. Dus ze grijpt als het ware, ze is zo intens tot die rechter aan het spreken, dat die rechter bij zichzelf heeft, het idee heeft, als ik nu haar wil niet inwillig, dan komt zij uiteindelijk en dan zal ze misschien in het gezicht gaan slaan. Zie je dat? In vers 5. Opdat ze niet uiteindelijk komt en mij in het gezicht slaat. Dus dit was een vrouw die echt aan het pleiten was met die rechter. En dan vers 6 en 7. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Hij zegt, let eens op wat die onrechtvaardige redt, dat hij zelfs de eis van deze vrouw inwilligt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? En vers 8a, ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Dus hier zien we eigenlijk de andere kant van het verhaal. De persoon die waar Jezus Christus het contrast in aan het aanbrengen is. Hier gaat het over de Heere. En Jezus zegt dus niet, hij is zoals die onrechtvaardige rechter. Maar Jezus zegt, hij is totaal anders. En dan staat er, zal God geen recht doen? In andere woorden, tuurlijk zal God recht doen aan zijn uitverkorenen. Zijn volgelingen. Terwijl hij soms lang laat wachten. In andere woorden, Jezus Christus zegt, die onrechtvaardige rechter, daar verwacht je het niet van dat hij zal luisteren. Uiteindelijk luistert hij wel naar deze weduwe. Maar God is totaal anders. En toch, dan zal God zeker luisteren naar het gebed van zijn volgelingen. Wie zijn de volgelingen? Er worden de uitverkorenen genoemd hier. De mensen die Christus kennen. De mensen die tot God gekomen zijn. Die God geroepen heeft, getrokken uit het leven van de dood. De persoon is uitverkoren door God. Mensen die God kennen. Die door God geliefd zijn. Voor wie Jezus Christus gestorven is. En die geloofd hebben dat hij de zaligmaker is. En het kenmerk van deze mensen is niet dat zij slechts één keer komen in tegenoverstelling van die weduwe. Maar Jezus die laat die weduwe en de uitverkorenen zien als veel meer vergelijkbare punten. Zie je dat? Die rechter en God zijn twee totaal verschillende mensen. Maar Jezus die tekent dat contrast niet tussen die weduwe en de uitverkorenen. Die zijn heel vergelijkbaar. De persoon roept dag en nacht. De uitverkorenen roepen dag en nacht tot God. Dat is het kenmerk van een christen. Iemand die vasthoudt in gebed. En het karakter is iemand die tot God roept. Net zoals die weduwe pleitte dat er recht gesproken zou worden tussen haar en de problemen waar ze in zat. Zo zijn het de kinderen van God die tot God roepen dag en nacht om te pleiten. En dan komt de conclusie, van de gelijkenis of de vergelijkenis. De onrechtvaardige rechter, die doet recht. Uiteindelijk doet hij een rechtspraak en willigt hij de wil van de weduwe in. En zegt ze, weduwe, wat voor problemen ook zijn, ik ga je recht verschaffen, ik ga je helpen. Waarom? Omdat de weduwe hem lastig valt. Omdat hij geïrriteerd raakt, vermoeid raakt van het continu komen van die weduwe. En omdat hij bang is dat zij hem misschien in het gezicht zou slaan. Dat zijn de redenen waarom deze onrechtvaardige rechter wel naar deze weduwe luistert. En dan is Jezus Christus als het ware God aan het verheffen om te laten zien. Niet alleen dat hij hoog in de hemel is, maar dat hij hier komt bij ons. Het oordeel is niet alleen dat hij recht zal doen, omdat hij uiteindelijk zo vermoeid is. Maar dat hij zeker recht zal doen. Een vaste zekerheid. Dat God zal luisteren naar het gebed. Want het zijn zijn uitverkorenen, zijn kinderen. De kinderen gekozen door God. Vernieuwd door de Heilige Geest. Gewassen in het bloed. God heeft zelf de hoogste prijs betaald voor deze mensen. Natuurlijk zal hij hen zeker recht doen. En dan staat er in vers 8. Hij zal hen met spoed recht doen. Zij zal ze snel helpen. Niet wachten totdat hij uiteindelijk vermoeid is. Maar als hij het hoort, gaat het, ook al laat hij ze soms wachten, maar met spoed zal hij luisteren. Hoeveel te meer antwoordt God op het gebed van zijn uitverkorenen dan deze onrechtvaardige rechter. Wat een les voor ons. Als wij bidden, dat we mogen weten dat God antwoordt op het gebed. Wanneer? Als men altijd bidt. Als men altijd bidt. Continu bezig in gebed. Niet voor allerlei verschillende dingen bidden. Want de gelijkenis is heel duidelijk. Vasthouden in gebed op een bepaald punt voor het recht voor God. En ten tweede dat men de moed niet verliest. Niet ophoudt, niet opgeeft. Nou goed, dat is de gelijkenis. En meestal wordt er hier gestopt. Dan wordt er tot aan dit punt wordt er gesproken. Maar dan komt uiteindelijk nog de vraag van Christus. En dit is misschien wel de meest hartverscheurende vraag uit de hele Bijbel. Vers 8b. Maar zal de Zoon des Mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Bemerk hier, kijk, dat Christus niet zegt, zullen er nog mensen bidden? Want de gelijkenis was, in principe ging het over gebed. We waren continu over gebed. En nu zegt Jezus Christus in één keer, zal er nog wel geloof zijn? Zie je dat? En dan staat er, als de Zoon des Mensen komt. Christus spreekt hier over onze tijd. Over deze tijd. Stelt Christus de vraag. Zal er wel geloof op de aarde te vinden zijn? Dat zou onze harten moeten breken. We leven vlak voor de komst van Christus. Alle tekenen zijn vervuld. Alles staat klaar voor Christus om terug te komen. Dit is onze generatie. Dit zijn de mensen, de wereld van nu. Nou, misschien zeg je, ja, we zien toch kerken over de hele wereld. De kerk heeft nog nooit zoveel invloed gehad. Ik bedoel, ik kom uit Korea en dan zie je overal kerken staan. En je hoort op het nieuws, nou, in Afrika en China en overal op de hele wereld lijkt de kerk toch zo hard te groeien. Christen in elk land. Gebedssamenkomsten, soms massa's mensen. Ik ben in gebedssamenkomsten geweest waar een stadion vol aan het bidden was. Gebedsheuvels, bergen waar mensen heen gaan om daar speciaal te bidden. Dat is in Korea. Gebedsorganisaties waar mensen, jonge mensen worden uitgenodigd om daar mannen van gebed, vrouwen van gebed te worden. En Christus zegt over deze generatie. Maar zal de Zoon des Mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Als dat je hart niet verscheurt, dan weet ik het niet meer. Christus zegt in andere woorden, zal er iemand zijn die gelooft in de Zoon van God? Die hier vlak voordat hij zelf zijn leven gaf, dat hij stierf voor deze wereld. Zal er nog iemand zijn op het moment dat hij voor de tweede keer terugkomt, die nog gelooft in Christus? En in principe gaat het hier duidelijk over het gebed. Dus die gelooft dat God gebed werkelijk beantwoordt. In andere woorden, al die gebeden van de mensen om ons heen, als je al het gebed van deze tijd allemaal bij elkaar brengt en je bekijkt dat, dan is de vraag daarbij, zit er wel een schrijntje van echt geloof in? Vertrouwen de mensen werkelijk op mij? Bijna niemand, in andere woorden, bidt met geloof. Bijna niemand. Is het niet zoals de gemeente van Laodicea? Als je kijkt de gemeentes in het boek van Openbaringen, er zijn verschillende manieren om daarnaar te kijken. De een is dat het verschillende christenen zijn waar God toe spreekt. En de andere zegt dat zijn de gemeenten uit die tijd. En die waren er ook in die tijd. Maar er is ook een uitleg dat dit de gemeenten door de tijden heen zijn. En dat het nu de gemeente van Laodicea was. Nou, we gaan dat niet uitspitten. Maar het lijkt er wel heel veel op. En de woorden van de gemeente van Laodicea waren deze. Ik ben rijk en rijker geworden. En heb aan niets gebrek. Zie je wat een hoogmoed, wat een trots. Van wij hebben het allemaal. We hebben niets meer nodig. Eigenlijk kunnen we het op onszelf zo wel verder. En wat zijn dan de woorden van Christus? U weet niet dat juist u, ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Laten wij toch wakker worden. We leven in een tijd van grote afval. Zelfs onder de kerken. Misschien zelfs in onze harten. Onze titel van morgen is een levend gebed. Niet een doodgebed. Niet een gebed gewoon wat uitspreken. Denk je dat God er ergens is. Maar een gebed, een gesprek tussen een mens en zijn God. Tussen ons en onze God. Laten wij ons hart vanmorgen vernederen. Laag brengen. In andere woorden, ons hart te openen. Niet denken van, hé, klopt dit met mijn gedachten? Maar werkelijk ons hart open te stellen. Om te zoeken naar waarheid. In het woord van God. Wat is bidden met geloof? We gaan 4 punten bekijken. En we beginnen bij het naderen tot. Dus het dichtbij komen. En het kennen van God. Nou, zoals je misschien weet zijn er veel begrippen in de Bijbel. Als we de Bijbel lezen. Die worden vaak in het begin uitgelegd. In het begin worden ze neergezet. Zodat we de rest van de Bijbel het beter kunnen begrijpen. Dus als je op zoek bent naar het woord liefde. Zoek dan het eerste woord liefde in. Waar God het onderwerp introduceert. Zodat je de rest ook beter kunt begrijpen. Dus daarom gaan we vanmorgen ook beginnen met het eerste gebed. Het echte gebed wat aantoonbaar is. In Genesis. Hoofdstuk 23. Hoofdstuk 18. Genesis hoofdstuk 18. Dat is het gebed van Abraham. Genesis, hoofdstuk 18, vers 23 tot 26. Het is Abraham die bidt voor Sodom. En Abraham kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die erin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet? Dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Hier leren we het eerste punt van een gebed in geloof. En wat zien we? Wat zijn de eerste woorden die staan in het eerste gebed? En Abraham kwam dichterbij. Abraham kwam dichterbij. In andere woorden, gebed vereist dat wij tot God naderen. Niet zomaar even in de vluchtigheid. Heere, wilt u dit eten zegenen? Dank u wel. Amen. Maar dat we naderen tot God. Dat we ons hart erop berust zijn. Met wie we spreken. Dat we de tijd serieus nemen. Dat we tot God naderen. Met vrijmoedigheid. Maar wel met serieusheid. Om te beseffen dat we met God gaan spreken. Niet een vluchtige kreet. Naar boven, Heer, ik heb dit nodig. Maar als je de gebeden leest, is het God. Het is een respect. En je bieden gekomen tot God. En dan, wat zien we in het eerste gebed gebeuren? Abraham is aan het pleiten voor Sodom en Gomorra. Dat is een groot gevaar om te gaan bidden voor allerlei dingen die wij nodig hebben. Die wij nog even erbij willen hebben. Maar in de gebeden van de Bijbel zie je juist heel vaak het bidden voor andere mensen. Niet het pleiten voor onze eigen zaken, maar het pleiten voor de dingen die we zien. Voor het oordeel wat God gaat geven over die steden en die mensen. En verder zien we dat Abraham pleit niet op gevoelens. Abraham pleit niet, Heere, ik wil toch niet dat de stad van Sodom en Gomorra in het nauw gedreven. Het is zo'n mooie stad. Ik vind het zo fijn. En ik zou het zo verschrikkelijk vinden. Nee, daar pleit Abraham niet op. Abraham pleit ook niet om zelf toe te nemen in rijkdom. Om er zelf iets uit te halen. Maar Abraham pleit voor de noden van de mensen. Abraham pleit staat voor God. Met gevaar voor eigen leven. Om te pleiten voor deze hele stad. En dan de grond waarop Abraham pleit. Dus de reden waarom Abraham denkt, waarom hij tot God mag spreken. Abraham pleit niet op de grond. Abraham pleit op grond van de gerechtigheid van God. In andere woorden, Abraham die kijkt niet naar wat is mijn mening, maar Abraham kijkt naar wie is de God, wat is de wil van God. En hij pleit naar de wil van God. Abraham geeft aan, in bijvoorbeeld in het eerst in vers 23. Zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen, omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet? Dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zo zijn. Zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan toch geen sprake van zijn? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Abraham, die pleit op grond van God, als u dat doet, denk toch wat ze zullen zeggen van u. U de rechter. Zult u geen recht doen? Zult u deze onschuldige mensen vernietigen? Dat kan toch niet? Via Abraham die pleit naar de wil van God. Naar het hart van God. Dus het eerste punt is een levend gebed. Begint met het naderen tot God, het komen bij God. En een gebed waar Gods eer centraal staat. Wat in overeenstemming komt met zijn wil. En God hoort, weten we uit de Bijbel, het rechtvaardige gebed. Het gebed wat juist is. Een gebed dat Gods eer centraal zet. Het tweede punt is dat we niet alleen God kennen en bij hem komen, maar dat we ook onszelf kennen. En dat is vanaf vers 27 tot 33. En daar staat het volgende. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er van aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? Hij zei, dat is God zei, ik zal haar niet te gronden richten, als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem. Misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik daar 30 vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten, omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nogmaals spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten, omwille van die 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Hier zien we dat Abraham niet alleen God kent, dat hij niet alleen weet wat de wil van God is. Dat God de rechter is van de hele aarde. Maar we zien ook dat Abraham beseft dat hij onwaardig is om met deze God te spreken. Dat hij in zijn hart een diep vrezen heeft. Een diep respect voor God. De woorden van Abraham zelf zijn in vers 27, hoewel ik stof en as ben. In andere woorden, ik heb totaal geen recht om dit aan u te vragen en toch vraag ik het u. Ik ben stof en as wat weggeblazen wordt. Ik ben gemaakt uit stof. Een zuchtje wind. En ik ben verdwenen. En dat spreekt tegen God, de Almachtige, de rechter van de hele aarde. En verderop zegt hij, in vers 30 bijvoorbeeld, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden. Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden. In andere woorden, Abraham ziet dat God het recht heeft om niet te luisteren naar Abraham. Sterker nog, dat het genade is als God Abraham niet straft, omdat hij met God spreekt. En nog smeekt Abraham. Zie je dat Abraham zijn hele leven in de weegschaal legt om hier voor Sodom en Gomorra te smeken. Wat God niet ontbrandt bij de vraag, is voor Abraham genade. Hij smeekt tegelijkertijd dat zijn eigen leven behouden mag worden. In andere woorden, Abraham kende en wist wie hij zelf was, als hij voor God kwam. Dus wij moeten ook onszelf kennen, tot God komen in nederigheid, weten dat we tegen de Almachtige spreken, de rechter van de hele aarde. En dat we God het recht laten, het recht geven, om alles te bepalen. Want wij hebben het niet verdiend om te bidden. Omdat we met zo'n hart komen tot God. En dan het derde punt. Bidden in de naam van Jezus. En het bidden in het Nieuwe Testament, de reden waarom Jezus Christus in het Nieuwe Testament zoveel spreekt over bidden, is ten eerste omdat het adem is van het geestelijk leven, maar ook vooral omdat we nu kunnen bidden in de naam van Jezus. We kunnen bidden in de naam van Jezus Christus. Dat staat ook in Johannes 16, vers 23 tot 28. Het evangelie naar Johannes. Hoofdstuk 16, vanaf vers 23 tot 28. Johannes 16, vanaf vers 23 tot 28. Het is Christus vlak voordat hij gaat sterven. Een van de laatste woorden die hij met zijn discipelen deelt. En op die dag, dat is de dag na dat Jezus Christus is opgestaan, dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Jezus Christus zegt, je zult het niet meer alleen aan mij vragen, maar je zult tot God de Vader rechtstreeks mogen spreken. De volledige vrijmoedigheid hebben om rechtstreeks naar de Vader te gaan. En sterker nog, alles wat u vraagt, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen. Opdat uw blijdschap, dus de reden waarom u het zult ontvangen, is opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Zodat je volledig blij en gelukkig zult zijn. Waarom? Omdat je beseft dat God naar jou luistert en dat Christus voor jou gestorven is. Wat een blijdschap als wij bidden en God antwoordt het gebed. Wat een zekerheid. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Zie je wat Christus hier tot de discipelen zegt. Die God waar Abraham voor stond en zei, laat uw toorn niet ontbranden. Diezelfde God, die Vader, de Almachtige, de rechter van de hele wereld, zegt Jezus Christus, die heeft u lief. Die heeft u lief. Die vindt het fijn als wij tot hem bidden, die met gulle hand geeft hij hetgene waar wij hem voor vragen. Hij houdt van ons. Waarom? Omdat u mij hebt lief gehad en u hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Vers 28. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Bidden in Jezus' naam. Dat komt ook als je aan het einde van je gebed zegt, in Jezus' naam, amen. Bidden in Jezus' naam. Wat betekent dat? Dat is het grote leerpunt van het Nieuwe Testament. De grote genade die wij krijgen in het Nieuwe Testament wat betreft bidden. Dat wij kunnen bidden in Jezus' naam. In het Oude Testament konden mensen niet bidden in Jezus' naam. Ten eerste, Jezus heeft voor ons het recht verworven, dus het recht gekregen en aan ons gegeven, als wij, zoals er staat, van hem houden en in hem geloven, om te spreken tot de Vader. Om rechtstreeks te spreken tot de Vader. Het maakt niet uit hoe oud, hoe jong je bent, of je theologisch heel onderbouwd, of je alles perfect in elk hokje kan plaatsen, of dat je van God houdt en de Bijbel zoveel dingen lijkt te spreken dat het moeilijk is om alles te kunnen begrijpen. Elke persoon kan tot God bidden, rechtstreeks tot de Vader komen. Hoe kan dat? Degene waar, als iemand de ark aanraakte, dat ze direct stierven. Die God, dat we daar rechtstreeks toe kunnen komen. Waar Adam gezondigd had en dat die engel daar met die vlammende zwaarden voor stond om ze eruit te houden. Rechtstreeks tot hem kunnen spreken. Om deze reden. Omdat het bloed van Christus is geofferd in het heilige der heiligen. Dus we lezen dat in Hebreeën, dat Christus zijn, met zijn bloed komt voor God. Het heilige der heiligen binnenkomt. Niet meer het bloed van de kalveren en van de schapen en van de koeien die wat geofferd werd voor God. En wat elk jaar weer opnieuw geofferd moest worden. Maar nu is Christus één keer in het heilige der heiligen binnengekomen. En hij heeft de weg vrijgemaakt voor ons. En als we dat zien, dat Christus aan het kruis gehangen wordt. En dat hij sterft aan het kruis. Wat zien we dan? Weten jullie nog wat er in de tempel gebeurde? Kinderen, weet je dat nog? Toen Jezus Christus aan het kruis stierf, er gebeurde iets in de tempel. Weet je dat? Ja, het voorhangsel scheurde door midden. Heel goed. En hoe scheurde die door midden? Weet je dat nog? Nog een keertje?
Van boven tot
onder. En dat is niet iets wat we zomaar... Het is heel goed hoor dat je dat weet. Maar van boven tot onder. Waarom staat er van boven tot onder? Omdat het normaal andersom gebeurt. En denk je dat daar nog een betekenis achter zit? Dat hij van boven naar beneden...
Ja, dat het Gods werk is.
Dat Gods werk is. Dat God zelf die scheiding. Hè, want het voorhangsel hangde tussen het heilige der heiligen. Waar God boven de ark was. En het heilige waar de hoge priesters mochten komen. Dat doek werd verscheurd. Dat voorhangsel. Van boven naar beneden. Het is als God de Vader het verscheurde. En zegt nu is de weg vrij. Voor iedereen om in het heilige der heiligen te komen. Dat is ontzettend mooi. In andere woorden. Wij kunnen nu. Tot het heilige der heiligen gaan. Tot God de Vader. Wij kunnen rechtstreeks in de troonzaal van God, als het ware. In de troonzaal van God komen. Om rechtstreeks tot hem te spreken. In het Oude Testament zie je ook dat Mozes tot God komt. En dat God spreekt vanuit, van boven de ark. Dat God spreekt van boven de ark tot Mozes. Op diezelfde plek waar Mozes met God sprak, mogen wij nu tot God spreken. Omdat Christus het voorhangsel heeft doen scheuren. Met zijn bloed. Dat Christus stierf. En dat God de Vader dat voorhangsel verwijderd heeft. De plek waarin het Oude Testament alleen de hoge priester mocht gaan. Waar iedereen buiten stond te wachten totdat de hoge priester kwam. En er moest er een touw moest er aan zijn been werd er vastgemaakt. Voor als hij zou sterven, als er iets niet goed zou gaan, dan werd hij eruit getrokken als hij zou sterven. Maar nu, het Nieuwe Testament, nu Christus gestorven is, staat er, dat we met vrijmoedigheid mogen komen. Met volle zekerheid, dat wij niet zullen sterven als we bij hem komen, omdat er al iemand gestorven is. Christus. Omdat hij zonder zonde was, komen wij voor hem zonder zonde. En dat is de plek waar wij onze gebeden brengen. Door de naam van Jezus. In andere woorden, omdat wij komen in de naam van Jezus. Onder het gewaad van de gerechtigheid van Christus. En daarom weten we dat wij geen touw aan ons been hoeven vast te knopen. Maar dat wij vrij mogen ingaan tot de Vader. Wij komen tot God. Want God ziet als hij naar jou en naar mij kijkt. Als je werkelijk het leven van God in je hebt. Dan kijkt hij naar jou. En hij ziet Christus. Hij ziet geen enkele fout. En dat niet alleen. Hij ziet keer op keer volledige liefde. Volledige trouw aan Gods woord. Dat is bidden in de naam van Jezus. Daarom zeggen we in de naam van Jezus. En dan het vierde punt. Bidden uit geloof. Ik denk dat de vorige drie punten, dat je die daar zo vaker hebt gehoord en dat die ook wel bekend zijn. Maar met name het bidden uit geloof is iets wat we snel vergeten, als we het al gehoord hebben. Dus we komen terug op de vraag van Jezus Christus, om dat nog een keer te begrijpen en te zien wat Jezus Christus zegt. Ik lees nog een keer Lucas 18 vers 8b. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Toen ik deze boodschap aan het voorbereiden was, toen besefte ik, en toen vroeg ik God ook, Heere, waarom laat u mij dit woord spreken? Wie ben ik om te spreken van gebed? Ben ik iemand die een voorbeeld is als ik kijk naar de Bijbel, van de mensen die werkelijk op die manier bidden? En nee, ik ben niet een voorbeeld voor mensen om te volgen. Maar toen was het alsof de Heer me vroeg, als jij niet mag spreken over bidden, mag je dan wel spreken over mijn Zoon? Mag je dan wel spreken over wat dan ook? Het enige recht die mag spreken over deze dingen is God. En niet wij en niet ik. Maar toch moet ik jullie het woord van God geven. En ik predik dit niet alleen tegen jullie, maar tegen mezelf. Omdat dit leven en dood is. Als we zelf gered zijn, is dit nog steeds leven en dood voor de mensen om ons heen. Als we bidden zonder geloof, dan verprutsen we onze tijd. Dan kunnen we net zo goed gaan slapen. Maar als we bidden met geloof, dan verandert alles. En niet één keer, maar keer op keer. En daarom laten we tot het woord van God komen. Om te luisteren naar wat God zegt over geloof. En ik wil dat nu gaan doen aan de hand van Jacobus, hoofdstuk 2, vers 5. Daar staat in, wie rijk zijn in geloof. Jacobus, hoofdstuk 2, vers 5. Wie rijk zijn in geloof. Ik denk dat dat al heel snel laat zien waarom er zo weinig geloof is. Jacobus, hoofdstuk 2, vers 5. Luister, mijn geliefde broeders. Tamar. Even stil. Jacobus 2, vers 5. Luister, mijn geliefde broeders. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? Jacobus zegt, luister, word eens wakker. Heeft God niet de armen van de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? De armen van de wereld. Of armen aan de wereld. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling. De arm zijn naar de wereld toe. Om rijk te zijn in het geloof. De eerste keer dat ik dit las, werd ik ontzettend jaloers op de armen. Ik had zoiets, dan wil ik ook arm zijn, want ik wil rijk zijn in geloof. Waarom zijn armen rijk in het geloof? Nou, wat is geloof? We hebben een paar weken geleden natuurlijk al Hebreeën 11 vers 1 en 2 en 3 bestudeerd. Maar geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Of het hopen op de dingen die men niet ziet. Paulus zegt, wij wandelen door geloof. En niet door aanschouwing, niet door wat we zien. Dat is het leven in geloof. het wandelen door geloof en niet, dus het tegenovergestelde, niet leven naar wat we zien. Wat is ongeloof dan? Ongeloof is het enkel vertrouwen in dingen die men wel ziet, die je wel ziet. Als je bidt in ongeloof, dan bid je, Heere, wilt u mij dit eten geven, hè? Maar weet het in je achterhoofd dat je het allemaal in de koelkast hebt staan en dat je het toch eruit kan pakken op elk moment. Je kan wel danken dat het in de koelkast is, maar als je weet dat het in de koelkast staat, wilt u ons het eten geven en je pakt het gelijk, hoeveel geloof heeft dat nodig? Een ongeloof, een bidden waar geen geloof voor nodig is, is alleen vertrouwen in het zichtbare, in wat je kan zien. Geloof daarentegen is het zien dat God de hele wereld geschapen heeft uit het niets. Dat de onzichtbare de zichtbare wereld geschapen heeft, staat er in Hebreeën 11 vers 10. Waarom zijn de armen rijk in het geloof? Waarom is het moeilijk voor een rijke om het koninkrijk van God te beërven? De armen hebben niets in deze wereld. De echt armen. Ze vertrouwen niet op hun bezit, want er is geen bezit. Ze hopen niet op hun carrière, want ze hebben geen werk. Daarentegenover hebben we de rijken die genoeg hebben in deze wereld. Die alles voor zich hebben. Liggen, die kunnen het uit kunnen kiezen. Als hun bezit niet toeneemt, dan kunnen ze er toch nog 30 jaar op teren. Ze vertrouwen op hun eigen talenten en op hun inzet. Ze weten dat als ze morgen naar het werk gaan, dat ze aan het einde van de maand weer betaald krijgen. Hun geloof kan heel makkelijk meer op de baas zijn dan op God. Wat is het geloof van een arme? Waarom kan een arme met vol geloof tot God bidden? Omdat hun gebed uit de nood van hun leven komt. En dat is de boodschap van de arme. Het gebed komt uit de nood van hun leven. Ze bidden, in andere woorden, met hun hele hebben en houden. Een krachtig gebed brengt veel teweeg. Maar een nonchalant gebed brengt niets teweeg. Als God de armen niet antwoordt met brood, sterven ze. Dat is bidden in nood. In andere woorden, gebed is niet lijsten voorleggen bij God. Maar smeken en pleiten voor de noden die voor je liggen. Alsof je leven ervan afhangt, als bij de armen. Het roepen tot Gods invloed in de omstandigheden waarvoor je bidt. Als je werkelijk bidt voor de zaken met geloof, dan kan alleen God die situatie veranderen. Anders hoef je er niet voor te bidden. Als je het zelf gaat oplossen daarna en je hebt zoiets van, nou, ik kan het zelf ook, dan heb je het niet nodig. Maar als je je beseft dat alleen God die situatie kan veranderen, dat God met zijn hand moet werken in jouw leven, en je vertrouwt God erop dat hij dat zal doen, en hij het onzichtbare, wat nu nog onzichtbaar is, dat hij dat in je leven zal werken, dan bid je met geloof. Als je eigen hart er niet mee bezig is met de dingen waarvoor je bidt, als je gaat zitten aan het einde van de dag en je hebt over allerlei andere dingen nagedacht, en je denkt, nu moet ik bidden, laat ik een lijstje gaan. Oké, hier kan ik voor bidden en dat en dat en dat. En dan ga je voor bidden. Het houdt jouw hart niet bezig. Waarom breng je het dan bij Gods hart? Zouden we niet veel beter voor de dingen kunnen bidden die ons hart vasthouden? Familieleden of welke omstandigheden dan ook. Moeite of pijn. Waar Gods hand nodig is. De dingen waarop jouw hart bij God smeekt, waar jouw hart mee bezig is, je nood. Zoals de arme de hele dag denkt, ik heb geen eten, ik heb geen eten, hoe zal ik rondkomen? En hoopt dat hij eten zou krijgen. En als hij gelooft dat hij bidt tot God, of hij toch maar een stukje brood mocht krijgen. Misschien houdt het je hart niet bezig. Zeg je, maar als ik alleen ga bidden voor de dingen die mijn hart vastgrijpen, dan kan ik niet bidden, want dan houdt niks mijn hart op die manier bezig. Dan heb je dat om voor te bidden. dan moeten we bidden dat ons hart gebroken is. Dat ons hart wel geeft om onze familieleden. Om de voortzetting van het koninkrijk. Om onze eigen liefde en heiligheid. Om oprechtheid. Zie je? Ik geloof niet dat er een christen is die geen gebrokenheid in zijn hart heeft. Dan wel op zijn eigen situatie, over zijn eigen verharde hart. Of over de situatie om me heen. Maar als je gelooft, als je denkt, dit kan niemand goed maken, dan heb je een goed punt ervoor te bidden. Want dan weet je zeker dat God het moet doen. Je ziet, de Bijbel is er heel duidelijk over dat God elk gebed beantwoordt. Ik ga er geen 5 mitsen en maren aan plakken. God beantwoordt elk gebed. Maar een gebed moet wel een gebed zijn. Een gebed moet wel hetgene zijn waar wij niets meer mee kunnen. Wat ons hart aangrijpt. Waar wij in de nood staan. Een waar gebed komt uit ware gebrokenheid. Een ware overgave in Gods hand. Beseffen dat wij het zelf niet kunnen. Dat wij zelf kapot gaan als de situatie zo langer voortduurt. Dat het nodig is. Waarom zijn de armen rijk in het geloof? Omdat zij volledig afhankelijk zijn van de handen van God. Wat uit de handen van God komt. Omdat zij puur en alleen vertrouwen op God. Wat er uit zijn handen komt. Een krachtig gebed is een gebed waarin je niet verder wilt leven als dat gebedspunt niet verhoord wordt. In de Bijbel lezen we heel weinig punten waar een hele rits van allerlei gebedspunten naar voren komen. Veel vaker zien we een kreet van een man van God of een vrouw van God, die alles, zijn hele hebben en houden op dat punt zet en op zo'n manier smeekt tot God. Misschien ken je de kreet van John Knox. Give me Scotland or I die. Geef me Schotland en anders laat me sterven. Hij zat in die tijd, werd hij door de katholieke kerk als ketter uitgemaakt. Of daar zat hij, tegen de rand zat hij aan. En hij had niets anders dan dat Schotland tot Christus zou komen. Dat was de enige hoop en zijn enige verlangen. Of denk aan het hart van Esther. Esther uit het Oude Testament. Op het moment dat zij naar de koning toe komt. Ze wist dat als die scepter niet naar haar werd uitgereikt, dat ze zou sterven. En wat zegt ze dan? Als ik omkom, dan kom ik om. Als ik omkom, als ik sterf, dan sterf ik. Maar ik zal dit voor deze koning brengen. Of denk aan andere gebeden van de heilige. Denk bijvoorbeeld aan Elia. Daar staat er, letterlijk in de grondtekst staat er, hij bad een gebed. Alsof er heel veel gebeden worden gebeden, maar deze man, die bad een gebed. Hij bad werkelijk. Hij zei niet zomaar wat, hij bad tot God. En 3 jaar lang was er geen regen. En hij bad nogmaals en het ging regenen. Een heel land zonder regen, omdat 1 man een gebed bad. Denk aan Jozua als hij in de strijd staat. Hij bad in de nood, ze waren een overwinning aan het behalen. En hij bad, Heer, we hebben meer tijd nodig, laat de zon stilstaan. En de zon stond voor 12 uur stil. Ik ken een dominee, die heeft dat uitgezocht voordat hij tot geloof kwam. Die geloofde die tekst niet. Maar het schijnt dus zo te zijn dat er in heel veel culturen ditzelfde punt naar voren wordt gebracht. Dat er een dag was die 36 uur duurde. Jozua bad een gebed tot God. En God deed de zon stilstaan. Of denk aan Mozes die keer op keer pleitte. Die zijn leven tussen Israël en God. Hij stond er tussenin en hij pleitte. En God roeide het volk niet uit. God had al tegen Mozes gezegd. Mijn plan gaat verder. Ik roei ze allemaal uit en dan ga ik met jou verder. Plan B. En Mozes zegt nee. Wat zullen ze van uw naam zeggen? Als u deze natie niet hebt kunnen brengen. Tot een nieuwe land. Tot het beloofde land. Wat hebben deze mannen en deze vrouwen in overeenstemming? Wat geeft hun allemaal hetzelfde? Wat laat hunzelfde zien? Alle wilden zij één ding. Zij pleiten, zij stonden als het ware voor God om één ding te vragen. En dat wilden ze met hun hele hart. Ze hadden niet een rit van een aantal gebeden. Heer, als u er hier twee van verhoort, dan is het goed. Zij kwamen tot God met een punt waarop zij, als dat niet vervuld werd, niet verder wouden leven. Zij hadden God nodig. En ze hadden God als enige steun waarop ze konden vertrouwen. Mijn vraag is dat bij jullie vanmorgen het geval? Is dat bij mij het geval? Bidden wij met geloof? Is ons geloof werkelijk, als God het niet verhoort, willen we dan sterven? Tuurlijk is het niet gelijk daarna dat het altijd verhoord wordt. Maar is ons bidden werkelijk een gebed van geloof? Geloven we dat als wij iets bidden, dat God het zal verhoren? Of gaan we gelijk te raden, maar goed, God kan ook een andere wil hebben en een andere weg. En uiteindelijk, als er iets gebeurt, dan zeg ik, zie, God heeft het wel beantwoord, maar die andere gebeden, daar hebben we het niet over. Is ons gebed werkelijk een gebed naar de wil van God? En pleiten, durven we te pleiten tot God? En erop te vertrouwen dat God zal luisteren? Zie je de mogelijkheden van het gebed die Christus ons geeft? Zie je de gave van gebed? Zie je de taak van het gebed? Een predikant zei van, stel je voor dat je in de hemel zou komen en er zou een hele rits met kasten staan. En daarin zouden allemaal zegeningen zijn, allemaal dingen die God aan ons had willen geven als wij tot hem gebeden hadden. Maar we hebben niet gebeden. Zo wil ik niet tot God komen. En ik hoop dat u niet op die manier tot God wil komen. Zonder werkelijk gebeden te hebben. Terwijl God de Bijbel keer op keer laat zien dat God klaar staat om te antwoorden. En vaak zijn wij het die zeggen van, nou God, ja God, die heeft dit niet willen beantwoorden. Maar de Bijbel spreekt maar bar weinig over situaties waar God niet antwoordde. Want de mensen tot hem baden. En als dat zo was, dan gaf God duidelijk aan waarom dat was. Denk aan Paulus. Mijn genade is jou genoeg. Mijn kracht wordt meer gezien in jouw zwakheid. Dus totdat God ons geen antwoord geeft, mogen we niet ophouden in gebed. De Bijbel zegt dat ons alles gegeven is in Christus Jezus. God brengt het tot ons als we erom vragen. Christus is gegeven alle kracht in hemel en op aarde, zegt hij in het laatste vers van Matthäus. In andere woorden, wij zijn gegeven alle hemelse gaven. Alles. En de kracht van zijn wederopstanding, het leven van Jezus Christus, is ons gegeven om ook te leven zoals hij leefde. Alles zal gegeven worden. Jezus Christus zegt, vraag en u zult gegeven worden. Klop en u zal opengedaan worden. Zoek en gij zult vinden. Zonder mitsen en maren. Iemand die om de Heilige Geest zou vragen, zal het zeker gegeven worden. Staat er ook bij. En de vraag is, leidt het niet tot hebzucht? Leidt het niet tot wat we zoveel lezen van, goed, stop hier je zaad in en geef hier je geld en bid hiervoor. En dan kun je al deze zegeningen geven. Zeker niet. Want een leven wat echt met geloof is, een leven in de wil van God, leidt alleen maar tot vertrouwen op God. Denk eens aan de psalmen, als je de psalmen leest. Hoe vaak zie je niet dat David begint met een noodsituatie waar hij het niet weet hoe hij eruit moet komen. En dan vraagt hij tot God of God hem eruit wil redden, of God hem wil helpen. En dan eindigt hij met lofprijs en dankzegging. Waarom? Omdat als wij tot God bidden, zien dat Gods hand in ons leven aan de gang is. En dat hij werkt in de mensen om ons heen. En daarom gaan onze ogen niet naar, ik heb goed gebeden. Maar de ogen gaan op, God is werkelijk trouw. En hij houdt zich aan zijn woord. Het gaat er niet om hoe lang je bidt. Het gaat er niet om dat je 4 uur bidt. Of 5 uur of 6 uur. Maar of je een levend gebed bidt. Of je werkelijk gelooft dat God zal antwoorden wat jij bidt. En als je zo bidt, bid dan heel lang. Houd dan aan in je gebed. Bid dan onophoudelijk als je in het geloof bidt. Er is zoveel meer te ontdekken van de aanwezigheid van God. Daar ben ik van overtuigd. En ik bedoel niet fysieke verschijningen of allerlei bijzondere dingen dat we gaan rollen op de grond. Dat is weg met alle rare situaties. Maar het werkelijk kennen van God in gebed. Dat Hij ons verandert, dat Hij tot ons spreekt in ons hart. Zijn woorden legt, levend maakt in ons hart. Kennen van de aanwezigheid van God in gebed. Meer dan wij nu kennen. Broeders en zusters, laat er geen gebed dood zijn. Alleen niet, maar ook niet als we samen zijn. Geen opsommingen van allerlei zaken die God moet beantwoorden, waar je hart niet in is. Als je hart, als 60 dingen je hart bezighouden, bid dan voor 60 dingen. Ik bedoel niet dat we allemaal nog maar één ding, dat we krampachtig maar voor één ding kunnen bidden. Maar bid dat wat God in je hart, wat je hart grijpt. Vertel geen theologische verhalen tot God. Tuurlijk, als we bij God komen, dan spreken we tot de machtige God. En dan mogen we hem prijzen om wie hij is. Maar we hoeven niet te gaan verkondigen wie hij is. In langdradige verhalen. Maar laten we bidden vanuit het hart. Rechtstreeks tot God. Spreken met God. Met name in de samenkomst. Als we samenkomen om te bidden. Is het heel gevaarlijk. Om te gaan bedenken. Als ik dit bid. Wat zullen andere mensen ervan denken. Of als ik zo bid. Wat zullen andere mensen misschien gaan zeggen. Of moet ik niet. Zo, die persoon kan mooi bidden. Laat ik gaan proberen te bidden zoals die persoon. Nee. Bid zoals God. Als je tegen God spreekt in je eigen tijd. Als je samenkomt. Spreek met God. We bidden wel samen en iedereen luistert mee. Maar je hoeft niet voor de mensen om je heen te bidden. We bidden tegen God in de hemel. Pleit voor een krachtige werking van God. In de situatie en omstandigheden. Zullen we bidden. Vader, hemelse Vader, leer ons bidden. Heere God, vergeef ons. Voor zonde in het gebed. Voor zonde voor uw troon. God, laat het toch niet zo zijn. Dat u hier geen geloof vindt. Vader. Laat dit uw wil zijn. Dat wij bidden. En spreken tot u. Met wat ons hart verscheurt. En dat wij erop vertrouwen. Dat u verandering zult brengen. En dat u de situatie zult beteren. En veranderen. Omdat u God bent. Omdat uw liefde veel dieper is dan ons. Dat uw wijsheid veel hoger is dan onze wijsheid. O Heere God, leer ons bidden voor de zaken die wij niet zelf kunnen. Vader, help ons om niet hypocriet, huichelachtig te zijn in onze gebeden, maar werkelijk te spreken tot u, vertrouwen dat u zult antwoorden. Vader, want u bent de Heere, God Almachtig. Vader, zo komen we voor u om u te danken voor de gave van het gebed, voor de gave van geloof. Op grond van de naam van Jezus Christus. Amen.